Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Max Blom is oprichter van Mystic, het Nederlandse familiebedrijf dat de wereld veroverde met surf- en kitesurf gear. We praten over het bouwen van een merk, wat Mystic erg goed doet, vind ik. Over ondernemen, over kitesurfen en over een Atlantische oversteek. En natuurlijk over ondernemen met je vader in een familiebedrijf. Luister naar en leer van Max Blom. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow, de Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoor heen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive podcast gasten zoals jullie die kennen. Irene Wüst, Els van Stijn, Jozef Oubelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is, zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl/flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen en dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Ik zit hier op kantoor in Katwijk is het, hè?
Katwijk,
ja. Grens van Noordwijk. Met Max Blom, co-founder van Mystic. En dat is best wel een bijzonder merk, vind ik eigenlijk. Want ik was laatst op vakantie in Italië en dan zit ik 50 meter van een wakeboardbaantje. Vind mijn kids helemaal te gek. Die gaan dan wakeboarden. En overal rond die wakeboardbaan zie je Mystic stickers, harnassen, trapezes, et cetera. Dus Mystic is eigenlijk een surfmerk. Jullie maken accessoires en eigenlijk een wereldwijd merk. Ja. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Vind ik mooi. De Nederlandse bedrijven die de wereld veroveren in hun niche. Ik ken de wereld enigszins. Ik ben ook gek van kitesurfen. Dus we gaan het eens even onderzoeken hoe dat zo ontstaan is. Kun je me meenemen naar het begin van Mystic?
Zeker, zeker. Ik zelf kom uit een watersportfamilie. Mijn ouders dat waren zeilers, die hadden een zeilbootje. Volgens mij toen ik 3 maanden was, toen werd ik op het fornuis in een pan gelegd, omdat dat de meest steady plek was om van Nederland naar Engeland te zeilen, zeg maar. Dus zo ben ik echt letterlijk op het water geboren. Daardoor ook op een gegeven moment meer in het wedstrijdzeilen terechtgekomen. Ik ben op een gegeven moment een beetje ook wat wedstrijden gaan doen, nationaal, internationaal niveau. En toen uiteindelijk een Olympische campagne geprobeerd.
Voor Athene was dit, toch?
Was Athene, ja. Ja,
2004,
samen met, 2004, samen met Barend Hilteman, goed maatje van mij. Ook al heel lang werkzaam bij Mystic. En in die tijd studeerde ik aan de Johan Cruijff University. Want dan kon je natuurlijk topsport en studeren, kon je dat combineren. En ik
was een van de eerste, toch, in de lichting?
Ja. En ik had een stage nodig. En we werden op dat moment gesponsord door Magic Marine. Dat is een merk wat ook in de accessoires zit voor het zeilen. En de eigenaar daarvan, Jan-Hendrik In het Veld, die ondernemer uit Katwijk, die had zoiets van, nou, kom die stage dan maar hier doen. En dat heb ik toen gedaan. En hij had ook een windsurfmerk, Maui Magic. Dus hij had Magic Marine, Maui Magic. Hij had iets met Magic.
MM.
Het was geen goochelaar of tovenaar, maar hij vond dat mooi, MM. En in die tijd kwam dat kitesurfen natuurlijk heel erg opzetten vanuit Hawaii. Robbie Nash, letterlijk, Pete Cabrina, die kwamen dat hier natuurlijk demonstreren tijdens de windsurfwedstrijden in Scheveningen en in Zandvoort.
Ja, want het windsurfen was eigenlijk tot die tijd, dat was een groot sport.
Ja, dat was natuurlijk in de jaren 80 was dat mega.
Ja.
En Robbie en Pete en dat soort gasten waren echt pioniers in die wereld. En die pakten dat kitesurfen op.
Gave documentaire trouwens ook even tussendoor. The Longest Wave van
ja,
Robbie Nash.
Van Robbie, ja. Ja, ja.
Legendes in de surfwereld.
Legendes in de surfwereld. En toen zei Jan-Hendrik eigenlijk van... we moeten met My Magic eigenlijk dat kitesurfen in. Want dat is hot en hij vond dat zelf ook mooi. En ik had zoiets van, nou ja... samen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van... je hebt een project nodig voor je stage. Dus als jij je daarna op gaat storten... dan kunnen we daar misschien iets voor bedenken. En eigenlijk daar... lang verhaal kort, kwam daar een Mystic-lijn voor Maui Magic uit. En zo is Mystic eigenlijk ontstaan.
En waar is dat mee? Is dat met die harnassen begonnen eigenlijk voor het specifieke kitesurfen?
Ja, ja, want toen had je natuurlijk die windsurf-harnassen. Nou, op zich waren dat uiteindelijk ook van die waist-harnesses. Maar dat is natuurlijk begonnen met van die harnassen met straps over je schouders. Dat was best wel outdated en klassiek. Maar je had voor kitesurfen echt alleen die support in je waist nodig.
Dus ja, want even voor de luisteraars, ja, zeg ja, maar, windsurf harnas, daar hang je aan het trapeze eigenlijk, ja. aan de giek.
Ja.
Van
en met kitesurfen hang je aan een bar, die haak je in en daar zitten je lijnen aan. Die zit weer aan de vlieger en zo stuur je die vlieger.
Ja, want eigenlijk als je kitesurf hebt, is dat niet zwaar voor je arm? Die krijg je dan vaak. Eigenlijk doe je heel veel met je benen en je hangt eigenlijk met je middel, met heel je gewicht.
Precies.
Via je harnas aan je vlieger.
Ja. Nou, dus... en daar zat eigenlijk best wel weer een nieuwe hoek van technologie... om dat anders aan te pakken. En dat hebben we toen gedaan.
Hoezo dan? Wat was daar? Ja, de technologie moest anders worden.
Ja,
die hele drukverdeling...
Ja, je gaat
je middel
met kitesurfen, ga je de lucht in. Ja. Op dat moment, toen ik net begon... want ik kreeg eigenlijk de opdracht van... we gaan die producten ontwikkelen. Daar zat al een productontwikkeling team voor Maui Magic... weliswaar een klein team, maar datzelfde team ging ook de Mystic productontwikkeling. En ik kreeg eigenlijk de opdracht van, ga jij er dan ook echt een merk van maken? Dus je krijgt een marketingbudget, er moet een stukje branding komen. Hoe gaat het eruit zien, de look en feel? We hebben misschien atleten nodig. Nou, en wij zaten natuurlijk in Katwijk en Ruben Lente, die woont in Noordwijk. En ik kende Ruben op een gegeven moment van het strand. Wij schelen niet zo heel veel van leeftijd. Dus ik had zoiets van, Ruben, jij moet bij ons komen. Je moet voor Mystic gaan varen. En jij moet eigenlijk het uithangbord gaan worden. Maar ja, die tijd was Ruben natuurlijk een hele extreme kitesurfer. Die verlegde echt die grenzen binnen die sport. Dus dat was voor ons ook best wel een uitdaging... om die gear daardoor ook meteen echt goed te maken. Want ja, we zagen die windsurfers hun ding doen. Maar wat hij deed, gewoon 15, 20 meter de lucht in... en dan trok die kite loops. Nou, voor de luisteraar, dan trek je dus je vlieger... om zijn eigen as in de lucht. En dan ga je er dus horizontaal heel hard achteraan. Ik weet niet, ja, jij
100 kilometer per uur gaan ze bijna, die gasten.
Ja, ik zie je aan het kite loopen bent, maar...
Nee, ik ben niet aan het kite loopen. Ik sta regelmatig op het strand. En inderdaad, Ruben Lente, die daar vaak is. Kevin Langeray. Grappig, de wereldtop.
Zit eigenlijk rond Scheveningen, Katwijk, Noordwijk. Ja. Nederland is gewoon, Jurie Zoon natuurlijk, ook in ons team heel vroeg gekomen.
Ja.
Dus Nederland was toonaangevend.
Maar die gasten die gaan inderdaad, als je ze ziet vliegen... die gaan 30 meter hoog en 100 kilometer horizontaal. Ik vind het zo insane. Ja, dan trek je vliegen de lucht in en dan horizontaal gewoon wop. Gewoon, ja. Het is gewoon een snelweg daarboven.
En ik weet nog wel goed dat Ruben had op een gegeven moment een dag in Noordwijk... en toen woei het zo hard en toen trok hij een kite loop. Dus hij ging echt serieus hoog. En toen zag je onze engineers, onze designers ook echt zo van... oké,
trek die gear dit.
Nu moeten we echt wel... step up, want hij kan niet zijn haak of zijn straps of iets nu breken, want dan valt hij gewoon uit de lucht. Dus toen hebben we dat harnas, dat was destijds de Dark Rider, dat was onze eerste harnas, dat was echt een kitesurf harnas, hebben we zo bomb bulletproof gemaakt dat gewoon meteen een game changer in de markt was.
Dus eigenlijk heb je met atleten en producten, ja. Inderdaad, de extreme atleten producten ontwikkelen die daar tegen moeten kunnen. En eigenlijk was dat vind ik ook een mooie, het was helemaal nieuw. Dat hele, neem ons even mee naar de begindagen van het kitesurfen. Hoe ontwikkelde zich dat als sport met alle technische dingen die daarbij hoorden?
Nou ja, die kite zelf, die waren natuurlijk in het begin nog vrij extreem en best wel risicovol. Ik ben op een gegeven moment ook, omdat ik die zeilachtergrond had en best wel wat van de wind wist, ben ik dat ook gaan oppakken. En ja, Jan-Hendrik zei letterlijk tegen mij van, joh, ik heb nog wat kites in het magazijn liggen, ga het jezelf maar... aanleren en dan kom je er een beetje achter. Dat is wel belangrijk. Dus ik ben dat gewoon letterlijk zo gaan doen.
Wat waren dat van kites? Hoe zag
dat waren in het begin nog twee lijns. Uiteindelijk vier lijns. Maar ja, weet je, nu zijn die kites zo veilig geworden. Maar toen de tijd kon je dat eigenlijk amper depoweren. Je kon de krachten eigenlijk helemaal niet goed uithalen. Dus als je dan
je zat
een fout
vast
maakte,
aan een vlieger.
Zij werd je gewoon over het strand getrokken. Dus het was wel learn the hard way.
Ja, 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 ik heb de eerste podcast, de Drive Podcast, Kevin Langere gehad. Hè? Meervoudig wereldkampioen kitesurfer, winnaar van grote wedstrijden. Die zei dat ook. We begonnen ergens richting Katwijk. En je werd gewoon het strand helemaal overgetrokken dat je iemand moest bellen aan de andere kant om je op te pakken.
Ja, en Kev, die was geloof ik, wat was die, 10 of 12? Ja. Die was helemaal klein, dus die werd helemaal... Ja, nee, maar dat was gewoon een bizarre tijd. Maar die ontwikkeling van die vliegers is uiteindelijk wel heel snel gegaan. En bij ons ook. Wij zijn op een gegeven moment wetsuits gaan ontwikkelen, boardbags, helmen. We probeerden eigenlijk gewoon de full package neer te zetten. Met een identiteit die heel erg bij Noord-Europa, bij de Noordzee hoorde. Eigenlijk een beetje het rauwe, koude, zwart-witte gevoel wat we daar probeerden neer te zetten. Omdat natuurlijk alle merken in Hawaii en in Amerika zaten. En die hadden eigenlijk de palmbomen, de witte stranden, de bloemetjes en de good vibes.
Ah, dat is een bewuste keuze geweest om je daar echt op die manier tegen af te
zetten. Ja, we willen eigenlijk heel dicht bij onszelf blijven. En we hebben ook een beetje dat Ierse erin betrokken. We zijn in het begin ook veel naar Ierland geweest om te testen en om fotoshoots te doen. Toen hadden we zoiets van, dat is toch wel een beetje in combinatie met de Nederlandse Noordzee de kern van het merk.
Ja, ik vind het heel mooi gedaan. Je ziet het terug in alle branding. Dus daar wil ik het ook zeker over hebben. Hè? Hoe een merk gebouwd is. Want dat is wel echt wat jullie gedaan hebben. Heel duidelijke visie en visual ook hoe dat eruit moet zien. Daarvoor eigenlijk wil ik even naar je vader. Ja. Die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.
Ja, klopt. Ja.
Hoe is dat zo gegaan? Want dat is best wel... Hè, je bent opgegroeid op de zee. Ook met je vader. Hij was CEO van O'Neill.
Ja.
Het zit hier ook...
Het zit in Warmond.
Om de hoek.
Ja, dat zat voorheen in Voorschoten toen hij daar actief was. Ja, klopt. Hij was van 88 tot 2000 was hij CEO van O'Neill Europe. Want destijds had de O'Neill family het merk nog in handen. En was er eigenlijk kantoor in Europa wat de licensee deed voor O'Neill. En dat was O'Neill Europe. En hij stond daar aan het roer. Dus ik was eigenlijk... ik kom uit 85... Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met dat merk. Ik liep daar als jongetje rond op de vloer en alle surfers en de Wingnut. En ja, ik weet niet of je Endless Summer die surffilm gezien hebt, maar die jongens zaten ook bij O'Neill. Dus dat waren natuurlijk voor mij echt heroes. Dus dat was wel heel interessant om daar in op te groeien. En toen in 2000, toen was hij daar klaar. Toen wilde hij door. Toen heeft hij nog wat bedrijven hier en daar geadviseerd. Maar toen had hij toch wel zoiets van... Ik ben nu 50, ik wil eigenlijk nog wel iets voor mezelf. En omdat ik toen actief was bij Jan Hendrik in Katwijk en met Mystic begonnen was, ik kreeg van Jan Hendrik ook mijn eerste baan. Want hij zei eigenlijk van, nou, je hebt het nu tijdens je stage opgezet, maar misschien moet je er ook maar mee doorgaan, want we zijn nu lekker onderweg.
Ja.
En mijn vader vond dat zo interessant. Die had eigenlijk zoiets van, Max, vind je het niet een gaaf plan als we samen dat bedrijf overnemen? En dan gaan we dat gewoon proberen om dat uit te bouwen. En zo is dat eigenlijk gegaan.
Ja, dus eigenlijk hebben jullie Mystic is gekocht.
Ja, in 2007 gebeurde dat uiteindelijk. Dus Jan Hendrik was toen, die ging wat anders doen. En wij gingen door met Maui Magic, Magic Marine en Mystic. Op dat moment 3 merken. Nou, omdat mijn vader natuurlijk zelf vond hij dat Magic Marine ook interessant. Had hij affiniteit mee. Ik was compleet over naar het kitesurfen. Ik heb letterlijk gewoon tegen mijn vader gezegd van dat zeilen, ik geloof het allemaal wel. Hebben we natuurlijk een hoop tijd in geïnvesteerd. Dus hij vond dat jammer. Maar ja, we gingen natuurlijk met het bedrijf wel een hele nieuwe uitdaging aan. Dus hij had zoiets van, ik heb de ervaring, de business ervaring. Jij weet heel goed hoe je Mystic in de wereld wil neerzetten. Dus ga dat alsjeblieft doen. Ga de wereld rond en we gaan jouw visie proberen uit te voeren. En dat hebben we 12 jaar lang samen gedaan. Dus dat was wel een hele bijzondere tijd om dat dan samen zo met je vader te doen.
Ja, ik wil net zeggen, hoe is dat als zoon? Want je dat kan me voorstellen dat ook moeilijk kan zijn.
Ja, zeker. Nee, ja, het moeilijke daaraan is dat het altijd over het bedrijf gaat. Ik denk, iedereen die in een familiebedrijf zit, die zal dat herkennen. Je bent op een verjaardag of op het kerstdiner. Het gaat 5 minuten even over de familie of nou ja, mijn moeder of mijn zusje. Ik heb nog een zusje en een moeder uiteraard. En dan...
Je zusje zat er ook in, of zit?
Nou, mijn zusje heeft er aan het einde even in gezeten. Ja? Maar die heeft veel langer geprobeerd een Olympische campagne van de grond te krijgen met zeilen. Die is ook heel ver gekomen voor de Spelen van Rio in de 49er. Uiteindelijk gaat er in het zeilen natuurlijk altijd maar één team. Dat is altijd zuur dat je dan dat moet delen. En ze verloren ja, de uiteindelijke, ik geloof, vierde plaats hebben zij gewonnen.
Ja.
Dus dat was ook niet voor te schamen, maar ze waren wel ver gekomen. En daarna, na het zeilen, is ze in het bedrijf gekomen om eigenlijk de Magic Marine kant te bestrijken. Maar het gaat altijd over dat bedrijf. En dat kan natuurlijk wel eens hoog oplopen.
Zoals? Zijn de kerstdiners geweest waar de met de borden gesloten werd?
Ja. We hebben wel eens... het kerstdiner is dan nog wel... Dan denken we van laten we daar alsjeblieft een beetje de rust bewaren. Maar we hebben wel eens in een restaurant gezeten en dan hadden we een discussie. En dan merkten we dat de visieverschillen dusdanig waren dat we echt van tafel liepen. En dat om ons heen mensen s'avonds aan zaten te kijken. Wat zijn zij aan het doen? Maar ja, dat hoort erbij.
Maar heb je een voorbeeld van zo'n discussie?
Ja, nou dan discussie. Kijk, en niet echt zeg maar business technisch, maar dan hadden we gewoon oneenigheid over iets. En dan kwamen we er gewoon niet uit. En dan krijg je die emotie, omdat je dan familie bent. En dan kan het hard oplopen. We hebben het ook wel eens met het management team in de boardroom. Ja, ik wil niet zeggen dat er dan een stoel door de ramen gaat, maar het scheelt niet veel.
Ja, nee.
En mijn vader was altijd heel erg van... Zijn motto is altijd een beetje zonder wrijving gaat niks glimmen. Maar dat nam hij soms een beetje letterlijk. Dus, maar dat heeft me wel heel erg gevormd, moet ik zeggen. En geleerd, want uiteindelijk is dat je leerschool. Ik bedoel, je hebt een opleiding gedaan. Maar uiteindelijk heb ik eigenlijk niks anders gedaan dan miste ik. Dus je moet het toch een beetje meekrijgen. En hij heeft me daarin wel hard gevormd om gewoon hard te gaan, all the way. En altijd proberen je visie voor je visie te staan. En als dat in ons geval tot ruzies of tot oneenigheid kan leiden, dan is dat maar zo. Zolang je maar wel vecht voor je mening.
Ja.
Kijk, en wat er goed aan is gegaan, want uiteindelijk hebben we het ook 12 jaar met elkaar volgehouden, is dat we heel anders zijn. Ik ben, denk ik, creatiever. Ik ben altijd veel meer op de marketing en op de branding gefocust geweest. Hij is echt van de cijfers, de achterkant. En voor hem maakt het niet zo heel veel uit of hij nou Mystic, O'Neill of een ander bedrijf runt. Uiteindelijk zijn het toch, zijn het dezelfde facetten. En dat heeft dus heel goed gewerkt.
Beide kanten heb je ook nodig.
Ja, je hebt beide kanten nodig. En hij kende die wereld helemaal niet. Hij is helemaal geen kiter. Hij vindt zand eigenlijk helemaal niet relaxed. dus dat ging eigenlijk top. Dat wij dat zo op die manier konden doen. Kijk, als ik daarna heel erg gefocust was op die achterkant, dan hadden we daar samen ingezeten of andersom.
Maar hij heeft in het begindagen helemaal, hè, toen jullie begonnen, was het 2007, toen het echt losging, vlak voor die crisis eigenlijk.
Ja, we kwamen toen ook echt meteen eigenlijk die crisis in terecht in 2008. Dus dat was heel taai. En toen moesten we echt op zijn ervaring daar even doorheen. Toen was het ook echt voor hem zoiets van, jongens, alsjeblieft, even nu luisteren. We gaan het zo en zo aanpakken. We moeten hier doorheen. En
wat zei hij dan?
Ja, hij zei letterlijk gewoon van, jongens, ik heb nu een plan en even committen hier aan en we gaan dit even 2 jaar zo doen.
Ja.
En dan
de cijfertjes moeten kloppen.
De cijfers moeten kloppen en dan gaan we wel weer over groeien en andere dingen nadenken als we hier doorheen zijn. En dat is toen ook echt gebeurd.
En volgens mij zijn er, wat ik las in een interview met je vader, behoorlijk wat rechtszaken geweest in het begin toch ook?
Ja.
Van concurrenten die iets aanspannen. Omdat jullie zijn natuurlijk een nieuw merk met nieuwe innovatieve producten die komen.
Ja, we hebben destijds toen een product ontwikkeld en eigenlijk heel goed gekeken naar alle patenten die er toen op de markt waren. Ook bewust van die concurrent die dat toen in handen had. Maar toen uiteindelijk hebben ze toch een poging gewaagd om ons aan te vallen. Dat is best wel een lange rechtszaak geweest.
Waar ging die precies over?
We hadden een spreaderbar. Die heb je nodig. Die zit op je harnas waarin je die kite dan inhaakt waar die aan vast zit. En daar hadden wij een sluitsysteem voor ontwikkeld. En een concurrent had ook zo'n soort sluitsysteem. Maar ja, we hadden op dachten wij, meer dan 7, 9 punten hadden we dat anders gedaan. Zij vonden dat van niet. Dus zij gingen uit gerecht. Nou, uiteindelijk is dat zonde, want zo'n industrie is helemaal niet groot. En als je dan kijkt wat je allemaal spendeert in de rechtbank, dan geef je vele malen meer uit dan dat je er eigenlijk mee kan verdienen. Maar goed, ik snap ook hard. Wel...
Zijn het Amerikaanse advocaten geweest ook?
Nee, Nederlandse. Okay. Gelukkig. Ja. Nee, het was een Nederlandse gevecht, maar... Kijk, uiteindelijk snap ik hun ook wel. Ze hadden zoiets van Mystic, nieuw merk, komt in één keer om de hoek. Zij stonden er al langer in de markt en we moeten die misschien toch even een tikkie teruggeven.
Mm-hmm.
Uiteindelijk verloren we dat in eerste instantie en met de heropening wonnen we dat weer. Dus we zijn daar uiteindelijk best goed van afgekomen.
Maar is dit dan, je ontwerpt iets, je checkt de patenten, je gaat er naar kijken, je weet dat dit misschien zou kunnen gebeuren. Dat heb je in je achterhoofd en je vader zit er dan naast je. Reserveer daar dan al juridische kosten voor? Is dit Hoe werkt dit business technisch?
Ja, je moet daar wel wat voor reserveren. Maar op dat moment, de hoogte van het bedrag wat uiteindelijk uitkomt, dat was natuurlijk niet gereserveerd. Dus dan word je toch wel even teruggezet. Zeker na zo'n crisis, waar je dan gelukkig doorheen bent gekomen.
Ja.
We zaten eigenlijk weer goed in de lift. We maakten groei door. En toen kregen we deze voor ons kiezen. Dus dat was wel even een setback. Maar goed, ook weer heel veel motivatie om te laten zien van, we laten ons zeker niet uit het veld slaan. We hebben een visie en we gaan door.
En hoe hebben jullie dat uitgebouwd? Want het moeilijkste, ja, dat vind ik ook met ondernemers natuurlijk. Ja, je kan een merk bouwen, je kan een visie hebben. Alleen op een gegeven moment moet je het wel, de distributie moet kloppen, de productie moet kloppen.
Ja.
De hele keten moet kloppen.
Ja.
De marketing moet kloppen. Maar ja, daar heb je volgens mij een hele duidelijke visie op gehad, wat je al eerder vertelde. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar al die dingen eromheen, productie, distributie, met een klein merkje. Hoe pak je dat aan? Waar begin je?
Nou ja, ik geef altijd heel veel credits aan het team. Want we hebben altijd een heel sterk team gehad. En in het begin, toen we zeg maar uit die founding periode kwamen, toen hadden we nog wat ervaren krachten. Maar uiteindelijk, die hoorden een beetje bij het bedrijf van Jan Hendrik. Dus die zijn uiteindelijk het bedrijf uitgegaan. Toen hebben we allemaal jonge mensen aangetrokken. En die hebben dat eigenlijk heel goed opgepakt. Dus wat ik zei, Barend, waar ik mee zeilde, die is op een gegeven moment head of product geworden. Edwin Schaap, die kwam hier stage lopen op de marketing. Die is uiteindelijk doorgegroeid naar design director. Maar die had gewoon een hele nieuwe invalshoek van designer. Dus dat sloeg ook gewoon heel goed aan. Op de sales, op een gegeven moment Ties Jansen, die kwam bij ons binnen. Die ging het hele salesverhaal bestrijken. Ik was daar al mee begonnen. Dus ik was letterlijk al aan het pionieren en partners aan het zoeken in alle landen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk lekker als je daar na een jaar of 6, 7 weer even goed doorheen gaat en kijkt hoe je dat kan optimaliseren.
Maar hoe begint dat? Ben je gewoon mensen in Italië op?
Ik
ben er dan gewoon naar beurzen.
Ik was alle evenementen ging ik af. Ik was op alle beurzen. Ze zeiden ook altijd Mystic Max. Weet je wel, hoe kan het nou dat jij altijd overal bent? Maar we hadden gewoon, ik had gewoon met mijn vader bedacht van, weet je wat, ik ga gewoon overal heen. Vaak met Ruben of alleen. En dan kwam ik mensen tegen. En op een gegeven moment als je merk, het helpt natuurlijk als je merk hot begint te worden, dan willen mensen het ook graag verkopen. Dus er kwamen ook mensen naar me toe die zeiden, joh, ik wil dat wel in dit land gaan.
Waarom vonden ze dat van Mystic? Waarom waren jullie
hot? Er waren niet zo heel veel merken en we waren heel erg uitgesproken. Ik denk dat we best wel kwaliteit hadden. En we hadden gewoon ook een heel sterk team van atleten. Ik heb op een gegeven moment heel erg dat voorop gezet. Dus niet heel erg die product marketing, maar echt meer het merk en de atleten centraal gezet. Ik ben altijd heel erg geïnspireerd geweest van Nike. Die hebben dat ook dat veel gedaan.
Ja.
Van, laat de swoosh, laat de atleten en dan komt de rest komt daar wel achteraan. En dat was eigenlijk best wel nieuw in die markt. Want iedereen zei altijd, ja, we hebben een nieuw harnas of een nieuwe kite of een nieuwe boardbag. En dan werd dat centraal gezet.
Ja, Nike legt nooit uit waarom ze een betere schoen hebben.
Precies, nee. Ja.
Je ziet ze nu, ja, het WK Atletiek is nu in de gang. Dus we schrijven augustus 20.
Nee, maar als 23, Nike...
Je ziet al die schoenen, je ziet al die atleten.
Ja.
Je ziet de campagne is gericht op een idee.
Ja, op een maar concept. Je ziet altijd Nike komen met een campagne. Als er iets groots is gebeurd, dan heeft de persoon, die heeft dat verschil gemaakt. En dat moet eerst gecommuniceerd worden, dus ja, dat maakte Mystic denk ik uniek. En het feit dat het zo, het was altijd in het begin zwart-wit, ook in alle communicatie.
Ja.
Het had dat Keltische.
Een hele duidelijke huisstijl inderdaad, wat je zei, de Noordzee.
Dat logo was natuurlijk, ja, achteraf gezien is het niet heel fraai, maar het was anders.
Ja,
nou, nu is het best wel oké, maar jij ziet, we hebben een soort Keltische ster in het logo. En
ja, het is een soort biohazard-achtig.
Ja, het is echt een soort Iers font was het altijd geweest en het viel gewoon op. En als je dan inderdaad in Italië was of in Spanje of in Engeland, dan kwam je mensen tegen. Ja, en dan moet je gewoon echt op je gevoel afgaan en kijken van passen deze mensen bij het merk en gaan die de komende jaren het merk in dat land ook echt helemaal uitbouwen.
En wat voor deal sluit je dan met atleten? Zijn dat gewoon traditionele sponsordeals? Of?
Ja, nou ja, het zijn sponsordeals zoals dat in andere sporten werkt. Maar je hebt gewoon met een fee, met een salaris te maken. En dan heb je nog een performance budget. Dus dan hebben ze een bonus op een resultaat wat ze doen. Wereldkampioen of podium op de World Tour. Maar je hebt ook freeriders. Dus atleten die gewoon alleen maar content creëren en hele vette trips maken. En dan beloon je ze daarvoor. Dus dat zijn een beetje de constructies.
Dat spreekt me wel aan in het kitesurfen, surfen en ook het skiën en snowboarden, waar ik ook heel erg fan van ben. Het is veel meer lifestyle sport.
Ja.
Bij ons in het schaatsen werd die term afgeschoten. Als je lifestyle sporter werd, zeg maar, dan Dat was de grootste vernedering om zo genoemd te worden. Omdat het gaat om winnen, het gaat om tijden, ja. Het gaat om een stopwatch. Het gaat om al die dingen. Het gaat om heel goed daarvoor leven. En de tijd telt en de winnaar heeft gelijk. Het is natuurlijk in helemaal de freeride. Of nou surf of skiën is of kitesurfen. Dat is totaal anders. Het is echt wel een levensstijl.
Ja, en kijk, die wedstrijden in het kitesurfen, die waren ook altijd... Ja, die waren niet super goed te begrijpen voor de mainstream, voor de massa. Dus
nog
dan,
steeds niet echt.
Nog steeds niet echt. Dus kijk, jongens zoals Jury of Kevin of ja. Ruben, die deden het dan heel goed op de World Tour. En die waren ja. wereldkampioen. En tuurlijk, ja. daar wil de pers wel over schrijven. Maar ja. hoe dat precies werkt of wat, waar ze goed in waren, dat was nee. eigenlijk altijd een beetje onbekend.
Ja.
Dus de beelden en de video's en de sprongen, ja, dat is eigenlijk wat in het kitesurfen gewoon de mensen trekt. Dus daar moet je ook mee communiceren. En sommige jongens kunnen dat heel goed en die kunnen geen wereldkampioen worden. Dus daar had je een beetje een balans in van ja. verschillende riders.
Ja, wat je wel ziet als je de marketingmaterialen en al die dingen ziet. Als je het hebt over een merk bouwen. En dat is denk ik een hele, hele mooie wijze les voor heel veel misschien aspirant ondernemers die luisteren. Of ja, dat is leuk om zo ook naar een bedrijf te kijken, hoe jullie daar keuzes in maken. Het is inderdaad wat je zegt, de Noordzee. Als ik hier foto's voor me zie en ik omschrijf het even. Het is natuurlijk een podcast, hè. Een donkere foto met twee lichtjes die in een ophellende maan. Je ziet daar eigenlijk helemaal geen product verder in. Maar je kan je voorstellen dat er iemand bezig is ja. met kitesurf of wat dan ook. Ja. Je ziet een zwart, heel veel zwart-wit. Heel veel donkerblauw van de zee. Is heel leuk. Ja, karakteristieke plaatjes en foto's. Dat is dus echt vanaf het begin af aan al bewust zo gedaan en nog steeds zo.
Ja, nou, ik denk dat wij vonden dat het heel belangrijk dat die visie van dat merk of de DNA van dat merk gewoon zichtbaar is en alles moet kloppen. En daar hebben we altijd als team met elkaar heel hard aan gewerkt.
Wat is de DNA?
Ja, de DNA is denk ik dat rauwe, dat grensverleggende, dat het staat echt voor... Het is heel durable allemaal, dus heel, 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 heel sterk. En ja, en wat ik zeg, iedereen werkt en aan dit bedrijf. En ook de rijders op het water, die zijn er gewoon om die sport verder te brengen. Daar staat Mystic echt voor.
Echte producten zo te ontwikkelen dat je dat Ruben Lente een kite loop trekt. Ja, inmiddels trekken ze hem 3 keer.
Ja,
triple loops.
Ja, dat gaat inmiddels wel heel ver. Dus. Ja. Ook wij moeten met onze productontwikkeling constant door om bij te blijven. Maar dat hebben we nu ook echt voor elkaar. En daar krijg je dan ook echt de credits voor. Dus dan op een gegeven moment is het niet meer alleen je imago. Dan zie je eigenlijk weer net als bij Nike dat je producten ook dusdanig op een niveau zijn. Dat dan bij elkaar komt. Ja, en dan gaat het echt goed werken.
Ja, want helemaal de kite, als de surfaccessoires ook. Als je in een surfwinkel komt of surfers die je kent, die varen ook met wetsuits of met...
Ja.
Met allerlei andere dingen, met trapezes, met...
Dus ja, en het is ook wel grappig, want wij... Kijk, Nederland staat natuurlijk helemaal niet bekend als een surfland. Kijk, golfsurfen is natuurlijk echt Australië, Californië, ja. Hawaii. Kitesurfen is dan wel veel meer Europees. Maar omdat wij natuurlijk gewend zijn om hier best wel met ja, slechte condities of harde condities te werken. Kijk, het is niet echt een pretje om van december tot april te kitesurfen. Dus je moet goede gear hebben.
Ja.
De Noordzee kan best wel spoken. Ondanks dat het een tam zeetje lijkt,
ja.
is het best wel heftig. Ik heb echt jongens uit verre orde, die komen hier wel eens en die denken, joh, voor mij is hier, moet ik zo'n wetsuit aan en die golven.
Ja, die zijn gewend
die lopen eigenlijk net niet of zo. Het is allemaal heel, heel ja. kort erop. Ja, en dat vormt je wel.
Ja. Ja, het is prachtig om hier. Het is ook de mooiste spot bijna om te surfen of kitesurfen. Je hebt de prachtige stranden. De wind staat vaak goed.
Ja, ja.
Dus het is een hele mooie locatie ook om.
Veel faciliteiten. Wij hebben in Nederland ook gewoon heel veel verenigingen. Ik denk gewoon op bijna elke badplaats heeft een goede vereniging. Dat zie je in het buitenland ook helemaal niet. Dus als ze dan hier komen of wij zijn hier met klanten en we gaan even in Noordwijk of in Katwijk even lunchen en ze zien dat. En met zuidwestenwind en al die kitesurfers in de lucht. En dan ja. weten ze ook nog dat ze kunnen douchen en hun spullen kunnen opbergen.
Ja. En nog een biertje in de kitesurfclub te drinken.
Bizar dat dit zo kan, ja.
Waarom ja. is dat hier al die kitesurfers vandaan komen en ook de merken trouwens
ja.
vandaan komen?
Ja, ik denk om die reden. Veel wind. We zijn er een beetje mee opgegroeid. Het is snel door Nederlanders opgepikt. Ik denk dat wij ook wel... Volgens mij hebben wij iets van 30.000, 40.000 kitesurfers in Nederland. Ja, ik weet de nummers niet precies. Misschien weet jij ze.
Nee, ik heb er ook geen onderzoek. Nee, jij zou ze hier
maar,
nou, wat ik wel vind van kitesurf, het is wel... En daar zit je denk ik met Mystic wel goed. Het is natuurlijk wel een hele duidelijke... doelgroep. Ja. En die is wereldwijd. In Nederland, als je alleen van Nederland moet leven, dan ga je denk ik niet rennen.
Nee. Nee, dus we hebben dat wereldwijd, dat global gaan, dat hebben we ook vrij snel geprobeerd op te pakken. Gek genoeg ben ik wel. We zijn bijvoorbeeld met Ruben begonnen en met Jori Zoon, maar we zijn ook heel snel met andere atleten begonnen.
Ja.
Nieuw-Zeeland, Brazilië, een Marokkaanse windsurfer. Want we zijn natuurlijk ook meteen wel het windsurfen gaan oppakken. Dat was natuurlijk in het bedrijf ook een beetje heritage vanuit Maui Magic.
Ja.
En onze Salesforce, de mensen die het overal in de wereld verkochten, zeiden van laten we dat windsurfer erbij pakken. Op een gegeven moment komen de wakeboarden. Dus toen zijn we echt dat multisport ook gaan doen. Ook omdat die producten zich natuurlijk goed crossoveren.
Ja.
Dus,
ja, en je bent zelf nog de Atlantische Oceaan overgestoken,
ja,
toch ook?
Ja, dat ook nog. Ja, ja, ik had toen, toen was ik echt al dik 10 jaar bezig. En toen kwam er kwam zo'n project voorbij. Was een jongen uit Den Haag, want ik kom zelf ook uit Den Haag. En die wilde dat heel graag opzetten. Zo van met een katamaran kijken of je van de Canarische naar de Caribbean kan kiten.
Mm-hmm.
En hij wilde dat eerst met allemaal pro-atleten doen. Dat kreeg hij niet helemaal van de grond. Toen kwam ik met hem in gesprek. Toen zei hij van, joh, wil jij me niet helpen om te kijken of we dat kunnen doen? En toen zei ik ook van, nou, misschien moeten we het gewoon doen met mensen zoals wij, die het veel doen. Niet de pro's, want die zijn altijd druk en die hebben altijd dubbele agenda's.
Ja.
Dat wij ons even daarop gaan focussen en dat met sponsors proberen van de grond los te krijgen. Dat is gelukt. Ja, en toen zijn we inderdaad van Fuerteventura naar de Turks en Caicos eilanden. Op zich nog onbekend op dat moment. Zijn we toen met een katamaran.
Waar ligt dat?
Dat ligt diep in de Caribbean. Dus je komt eigenlijk eerst Santa Lucia tegen. Dat is het eiland wat je eigenlijk altijd pakt met zo'n zeil, met zo'n crossing.
Ja.
Maar dat is een beetje een gek verhaal. Ik sponsorde toen op dat moment ook Richard Branson.
Ik wilde zeggen, dit is echt typisch een Richard Branson verhaal. Ja.
Ja, ik was op een gegeven moment een beetje
Richard Branson
bezig
is een fan kitesurfer.
Ja, precies. En ik was bezig met alle celebrities die aan het kitesurfen waren. Ja. Ik denk, die ga ik allemaal pakken en harnassen sturen. Ja, je weet het nooit.
Ja.
En ik kwam met eigenlijk de directe, want Richard Branson heeft natuurlijk overal zijn mensen voor. Ja. En in dit geval ook voor Necker Island, een eiland in de British Virgin wat hij heeft.
Ja.
En rondom kitesurfen heeft hij iemand die dat allemaal voor hem regelt. Ik kwam met hem in contact. Ik zei, joh, wil hij met Mystic varen? Hij zei, nou, vindt hij mooi, stuur hem spullen. En uiteindelijk hoorden ze van mijn project om de oceaan over te gaan. Dus toen zei Branson ook van, joh, als jij een plek nodig hebt om te landen, dan kan je mijn eiland wel gebruiken. Nou ja, dus ik wist natuurlijk niet wat er gebeurde. Ik dacht, meen je dat nou? Gaat Richard Branson ons nu vertellen dat wij eraan kunnen komen? Dus dat hadden we natuurlijk in de planning staan.
Uiteraard.
Ja, uiteraard.
Dat zeg je niet af.
Nee, dat zeg je niet af. Alleen, gaandeweg hadden we die boot en we hadden trainingen en we hadden materiaal. En de kosten liepen best wel op. Dus we hadden een gat in het budget. En daar zaten we best wel mee van hoe gaan we dat in godsnaam vullen? Want we hadden met Mystic wel wat gedaan. En we hadden HTC, dat is het telefoonbedrijf. En een kitemerk hadden we gevonden, maar we hadden gewoon nog niet genoeg. En toen werden we gebeld door een resort in de Turks en Caicos eilanden. En die hadden zoiets van, wij gaan ons resort gaan we renoveren en we gaan het heropenen tijdens de kerst. En we zoeken nog een heel gaaf evenement. Willen jullie niet bij ons aankomen?
Ja.
Nou, dus toen zei ik van, we hebben eigenlijk een afspraak staan met meneer ene Richard Branson. Dus daar gaan we naartoe. En toen zei ze, ja, nou, we willen het echt heel graag. Dus kan je niet wat doen? En zei ik, nou, we hebben een gat in het budget. Ik bedoel, ik wil het niet heel ordinair nu over geld gaan hebben. Maar het zou wel helpen als jullie zouden kunnen meesponsoren. Zeiden ze, is goed, doen we. Mooi bedrag ingechipt. Ja, en toen was die afspraak gemaakt. En toen moest ik terug naar Branson's team om te vertellen van, we gaan het toch anders doen.
Ja.
En, uiteindelijk waren ze daar wel oké mee. Want ze zeiden ook van, we weten ook helemaal niet of Richard er zelf is.
Ja.
En we kunnen misschien niet de faciliteiten bieden die het resort in de Turks en Caicos gaat doen. Dus hebben we op die manier toen aangepakt. Ja, en toen zijn we gegaan. En toen hebben we 27 dagen op zee gezeten en hebben we die crossing gemaakt.
Met hoeveel?
Met 6 kiters.
Ja.
En dan constant 24/7 afwisselen. Dus we hebben eigenlijk de kite de hele tijd in de lucht gehad. En, en met 6 riders hebben we steeds gewisseld. Dag en nacht. Ze hebben ook 's nachts gekite.
Alright. Ja. Oké. Okay.
En dat was wel echt een uitdaging.
Met een lamp op je hoofd, of hoe doe je dat?
Met een lamp op je vest.
Ja.
Want als je een lamp op je hoofd hebt en je schijnt naar voren, dan verblind je jezelf helemaal. Ja. Dus we hadden lichten in de kite, waardoor het doek oplichtte en dat eigenlijk best wel mooi natuurlijk licht om je heen gaf. En op je vest, zodat de boot eigenlijk constant de kite en de kiter zelf zag gaan. Want je ziet natuurlijk helemaal niks, behalve twee lampjes. Jeez. Zo kon je elkaar in de gaten houden. Ja, dat was het bizarste wat ik wel ooit gedaan heb. Ja? Dat was toen we ook aan het voorbereiden waren en het ging ook allemaal mis. En je moet heel veel processen en operaties moet je optuigen, want het was nog nooit gedaan. En toen het niet echt lekker liep, toen dacht ik, hoe gaan we in godsnaam nu op zo'n oceaan over? Het kan natuurlijk best wel spoken.
Ja, dus heb je nog storm gehad of iets?
Ja, we hebben stormen gehad. We hebben best wel bizarre dingen. We hebben, ja, je ziet alleen maar wildlife, walvissen, vliegende vissen. Er komt van alles op je af natuurlijk. Hoge golven en we moesten wisselen met een klein rubberbootje achter de zeilboot. En dan kwam de ene kite eraan en die sprong in dat rubberbootje. En daar zat de ander al in en dan haakte hij je spullen over en dan ging je er weer uit. En op sommige nachten dan was die golf waren gewoon 2-3 meter hoog. Dus dat bootje, dat stuiterde als een gek. Dus dat moest je dan timen. Dat ging 3 keer mis. Ja, dat was wel bijzonder.
Vet. Ja, het is wel een heel dik avontuur. Maar ja. Dat is toch ook wel een beetje het leuke aan ondernemen. Ik neem ook aan dat tof is om de wereld rond te reizen en om zo bij een sport betrokken te zijn, om die wedstrijden te bezoeken, zoals King of the Year in Zuid-Afrika.
Ja, kijk, het zijn natuurlijk allemaal cliché dingen, maar zolang je je werk als passie ziet, dan hoef je eigenlijk nooit meer te werken. Ja. En dat is in mijn geval, en ik denk ook veel in het geval van veel mensen die hier werken, is dat wel echt zo. Je bent inderdaad altijd op mooie plekken. Wij zitten nooit ergens in een saai gebouw in het buitenland een board meeting te doen. Nee, ze zeggen altijd nadat je een meeting hebt gehad, kom, we gaan even kijken, hè, want daar gebeurt het. En ik moet je nog aan die en die voorstellen. En voor het weet zit je met een biertje na te praten en kijk je naar een zonsondergang in Brazilië of zo. En denk je, ja, oké, zakenreis, maar ja. Menige mens zou denken, dit is een vakantie.
Ja, ik vind Yvon Chouinard heel mooi van Patagonia, die Let My People Go Surfing schreef. Dat vind ik het businessboek wat ik regelmatig doorlees. Die zit niet voor niks aan de grote oceaan in Californië met zijn bedrijf, zodat zijn mensen die voor hem werken kunnen gaan surfen.
Ja.
Golfsurfen dan, als er golven zijn. En die instelling die spreekt me heel erg aan. Volgens mij zegt hij ook, als er sneeuw ligt, dan moet je gaan skiën of boarden. Ja. Als de wind staat, dan ga je surfen. En natuurlijk, niet iedereen heeft die mogelijkheid. En dat hoeft ook niet per se. Maar als je dat in je werk en in je baan kan vinden, lijkt me fantastisch.
En het is ook wel een dusdanig verschil. Dat we hebben hier bijvoorbeeld een hoop jonge mensen werken die ook allemaal die sporten doen. En het is eigenlijk heel belangrijk. Ik bedoel, het klinkt heel gek dat je kan kitesurfen. Onder werktijd gebeurt het niet superveel, maar we zijn wel flexibel voor en na. En we gaan wel eens met elkaar, gaan we downwinders doen. En dan beginnen ze dat wel echt goed te begrijpen en ze leven het helemaal. En dat verschilt je op een gegeven moment wel van de merken die echt maar core zijn en het doen voor de sport en begrijpen wat ze doen. Dan de merken die het eigenlijk gewoon commercieel proberen uit te buiten en pretenderen dat ze het zijn.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen.
Het is wat je preach model, dat is gewoon super belangrijk. Ja.
Nee, maar als je op de klantenservice werkt, ik noem maar iets, en je weet hoe je product werkt en je weet hoe de klant het gebruikt, dat is natuurlijk een hele
en er komen
asset.
Een hoop technische vragen. Dus als je dan niet helemaal begrijpt wat er gaande is, dan kan je natuurlijk best wel snel vastlopen. Dus
nadeel alleen is dat ik ken genoeg mensen die natuurlijk gepassioneerd zijn over een vak. Die daar een bedrijf in zijn begonnen. Bijvoorbeeld, ik noem maar even het schaatsen.
Ja.
Als je schaatsen zou maken en zou produceren, dan is het nadeel dat je keihard moet werken als de natuurreis ligt. Op het moment dat je eigenlijk wil schaatsen. Dus er zijn mensen die van hun passie hun beroep maken. Maar die als het echt moet, dus aan het werk zijn. En langs de kant staan en de shit moeten regelen. Terwijl de rest van hun klanten dan lekker bezig zijn. En ik weet niet of je dat herkent ook.
Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk wel in het seizoen, in het zomerseizoen, waarin natuurlijk het perfect is om op het water te staan, zijn wij natuurlijk wel druk bezig met de tent draaiende te houden. Dan wordt er veel gereisd, dan worden de campagnes klaargezet, dan worden de producten ontwikkeld, dan de sales team is dan gewoon echt heel druk met natuurlijk het seizoen faciliteren, want dat start natuurlijk een beetje in april en dat eindigt als de winter binnenkomt. Nou zijn wij wereldwijd actief, dus hebben we het zuidelijk halfrond er wel bij. Maar de Europese markt en Amerika, dat zijn wel echt de grootste markten die we bedienen. Dus dat seizoen is gewoon april, oktober, zeg maar. Dus dan moet het wel gebeuren.
Ja.
Dus dan is iedereen wel actief.
Ja, het is wel grappig als je ook die de service hoort. Ik had Jamie Overbeek, die zat bij ons kantoor. Die was 15 toen nog, vorig jaar. Hele gedreven jongen. Inmiddels een van de beste kitesurfers ter wereld.
Ja.
Dat heeft hij heel rap gedaan. Het verbaast me helemaal niks, want hij zei als enig van ja.
En je hebt het ook altijd geroepen.
Ik heb het altijd tegen je gezegd, hè? Let op deze gast, want wat mij altijd aanspreekt, en dat is een beetje wat ik wel in talenten herken, als of ze wel of niet de top gaan halen. En er zijn natuurlijk allemaal andere factoren die van invloed zijn daarop. Maar ik zeg, wat maakt jou nou heel goed als ja, ik ben degene die als het echt stormt ook nog het water op gaat en durft en gaat. En toen was hij 15, inmiddels is hij nog maar 16 of misschien inmiddels net iets ouder, maar hij is nog ontzettend jong. Dat vond ik heel fascinerend. En hij zei het met zo'n vanzelfsprekendheid dat ik dacht van dat gaat hij ook gewoon doen. Er is geen andere optie dan dat hij dit gaat doen.
Ja.
Ik vroeg hem, hij zei, en dat vond ik wel grappig. Hij zei, ja, die gasten zitten natuurlijk zo op, wat ik herken in hem. Ze zitten zo op hun gear, op hun wat allemaal moet kloppen aan een vliegen. En hij zei, ja, ik heb een, waarmee kan ik je helpen? Ik zei, ik ken jou natuurlijk. Hè, van, hij zei, ja, ik heb een Mystic Harness nodig. Daar zweert hij bij.
En ja.
Ik zei, ja, één ding. Ik zei nog, deze gast, die moet je, die kan je niet laten lopen. Dat moet je doen. Want die jongens die komen daar dus zelf mee. Dat is dus echt omdat ze ook een product zoeken wat werkt en wat waar ze dan bij jou uitkomen.
Ja, nou ja, hij is een mooi voorbeeld dat hij gewoon wereldtop is en zoiets heeft van. Want hij is eigenlijk niet eens een we hebben dan een bepaalde categorie qua riders. En we hebben dan een elite team en daar zit hij bij ons niet in. Omdat hij vaart bijvoorbeeld ook met een andere kite. En wij hebben inmiddels een relatie of een merch gedaan met een kite-merk. Ja. Maar toch wil hij met Mystic varen, omdat dat harnas dan anders is. Ja.
Ja, dat heb je wel in de kitesurveil natuurlijk. Daar zit ik een beetje. Ik ken de schaatswereld met verschillende fabrikanten van verschillende merken. En dat loopt natuurlijk. Hè, dat zijn ook eilandjes wel op zich, toch?
Het zijn allemaal groepen geworden. Ja. En dat is natuurlijk in de business, in elke markt zo. Van je komt er eigenlijk gauw genoeg achter dat er dan meerdere merken binnen een bepaalde groep horen. En op die manier ga je dan ook wel wat meer samenwerken.
Ja, want jullie zijn uiteindelijk overgenomen.
Ja, wij zijn uiteindelijk overgenomen. Tussen mij en mijn vader kwam op een gegeven moment het gesprek van, we zijn nu dit 12 jaar aan het doen. En mijn vader werd er natuurlijk ook niet jonger op. En die had zoiets van, die had er ook alles in zitten. Die heeft gewoon natuurlijk geld geleend om het bedrijf over te nemen. Die is door een crisis heen gegaan. Die wil uiteindelijk ook zijn pensioen veiligstellen. En dat werd een gesprek. Toen zei hij van, Max, we kunnen twee dingen doen. Of jij neemt het gewoon over. Maar ik ga jou dat natuurlijk niet. Ik ga je niet zo de sleutels geven. Daar moet je wel echt even voor centjes ophalen. Bloemen, en inmiddels was het bedrijf natuurlijk best wel groot geworden.
Ja.
En ik zet ook niet graag een andere CEO dan jou op mijn stoel. Want al mijn geld zit erin. Dus hoe gaan we dit doen? Dus ik heb daar lang over nagedacht. Toen zei ik van, nou ja, of we moeten gewoon nog even de tijd uitzitten en proberen mij klaar te stomen voor die rol. Of we moeten kijken van, is er niet een hele goede partner die jouw aandelen kan overnemen, waar ik misschien mee verder kan gaan en het op die manier uitbouwen. Want kijk, ik zag natuurlijk ook wel een scenario ontstaan dat ik dan een hoop geld zou lenen. Weliswaar bij een derde, maar misschien ook een gedeelte nog bij mijn vader. Die gaat natuurlijk de komende jaren nog over mijn schouder meekijken van, gaat het wel allemaal zoals ik het wil?
Precies.
Ja, er is toch ook een generatiekloof. Dus ik doe dingen anders dan hij. Ja, en als dat verkeerd gaat, dan gaat de vader-zoon relatie natuurlijk op het spel. En dan kunnen we misschien hele lelijke dingen terechtkomen.
Ja.
Maar goed, was zeker niet uitgesloten om dat zo te doen.
Heb je daar hulp bij gehad van iemand?
We hebben toen wel met een coach ook gesproken. Die letterlijk gewoon met z'n drieën gingen we zitten en zo die situatie aanhoorde. En die daar wel advies in gaf. Moet zeggen, die vond dat wel lastig. Want die wist natuurlijk niet goed wat ik echt kon en wilde en hoe mijn vader er uiteindelijk mee zou kunnen omgaan, om daar een beetje afstand van te nemen, maar toch ook niet.
Je moet er een goed gesprek over kunnen voeren. Ja, natuurlijk best wel.
Ja, dat is dan in een familie ineens best wel lastiger of zo. Je bent heel close, maar ja, familiebedrijf en opvolging daarin, dat is nog best wel een dingetje. En we hebben toen ook best wel met veel mensen gesproken. En we bleken ook wel dat dat ook niet altijd even makkelijk is.
Nee, ik ken mijn vader. We hebben een boerenbedrijf. En dat gaat ook ergens ophouden. Maar ja, dat is ook een soort transitie naar familie. Hoe ga je dat doen? Wat kun je ermee? Wat wil je ermee?
Ja.
En dat zijn best wel, ik heb ik lijk ook enigszins op mijn vader. Dat zijn best wel, dat zijn moeilijke gesprekken, helemaal omdat je misschien dingen van je vader verwacht. En je wil die relatie in stand houden. Want,
ja, dat vond ik heel belangrijk. En wat ik ook echt niet wilde, kijk, ik vond we hebben zoiets moois opgebouwd. Weliswaar helemaal samen gedaan. Maar ik wilde ook niet dat dat op een of andere manier ook maar de kans had om dat weer de slechtere kant op te laten gaan. Ik wilde niet dat mijn vader met pensioen zou gaan en dat het bedrijf dan in één keer verliesleidend of minder ging. Ja. Omdat ik een slechte job zou doen als CEO. En ik ben natuurlijk een jongen die graag op het strand staat en de branding en de marketing en de wereld rondvliegt. Dus ik wist van mezelf heel goed. Ik ben de creatieve kant, dus ik wist heel goed van dat wil ik blijven doen. En die CEO-kant, dat kan wel. Maar ik was toen 233, dus dat was voor mij nog helemaal niet ontwikkeld.
Nee, maar dat is ook echt een andere kant.
Andere kant. Ja. En
moest je daar heel eerlijk voor zijn naar jezelf? Ook, dat je dat...
Ja, ik moest
je moet een keuze maken of wil ik het überhaupt ontwikkelen?
Precies. Kijk, je kan natuurlijk als zoontje van de baas heel makkelijk zeggen, nou, ik ga op de stoel van mijn pa zitten. Mm-hmm. En dat komt allemaal wel goed. Maar ik had zoiets van, Max, dit moet je echt willen. Je mag niemand teleurstellen. Je wil de relatie met je ouders en je vader goed houden. Dus kijken of er ook andere scenario's zijn. Ja. Nou, en toen we dat die partneroptie hadden besproken, toen gebeurde er iets heel groots in de kitesurveil, namelijk een heel groot kitesurfmerk, North Kiteboarding. Ja. Dat was onder licentie, werd dat gedaan door een bedrijf uit Duitsland. En die kregen, die kregen oneenigheid over de licentie die zij voerden. Want het bedrijf in Duitsland wilde die licentie, of die wilden het bedrijf verkopen. En Nordsales, dat is het moederbedrijf, de houder van de North Kiteboarding licentie, wilde dat niet. Dat werd oneenigheid. En dat Duitse bedrijf zei eigenlijk tegen Nordsales van, nou, neem het merk dan maar terug. En dan gaan wij wel met een eigen merk, zetten wij alles om. Dus die hadden kites en riders. En die hadden het allemaal voor North Kiteboarding in stelling gebracht. En die zette eigenlijk gewoon van het een op het andere moment alles over naar een nieuwe naam. En Nordsales had toen die North Kiteboarding naam nog in handen. Mm. Het grootste merk ter wereld. Maar er zat helemaal niks meer achter. Geen product, geen team, geen Salesforce, niks. En we hadden met Embrands, want zo heette ons bedrijf, hier in Katwijk hadden wij zoiets van, nou, wij hebben een goede operatie staan inmiddels. Wij kunnen daar eigenlijk wel wat omzet bij hebben. Dus ik heb toen Nordsales benaderd om te kijken van, kunnen wij niet de Europese distributie voor North Kiteboarding gaan doen? Dan ben je in ieder geval daarin geholpen.
Ja.
Nou, toen kwam ik in aanraking met destijds de COO van Nordsales. En die was dusdanig enthousiast over ons eerste gesprek. Die vloog gelijk de volgende dag in. En die zat met mijn vader en mij aan tafel om dat te bespreken. En die zei van, nou jongens, dat hele distributieverhaal vind ik niet heel interessant. Ik wil eigenlijk gewoon het hele bedrijf overnemen. En ik wil gewoon dat North Kiteboarding hier naast Mystic in Katwijk komt te zitten. Met jullie team. Er was inmiddels een team in Nieuw-Zeeland al aan de productontwikkeling begonnen. Dus ze hadden wel zoiets van, we moeten wel starten met kites ontwikkelen.
Ja.
Dus uiteindelijk is daar een nieuw bedrijf uit ontstaan. North Action Sports heet dat.
Ja.
En dat is toen zo bij elkaar gekomen. Nou, mijn vader is uiteindelijk letterlijk met pensioen gegaan. En wij zijn voortgegaan. Dus toen in één keer een hele andere situatie van familiebedrijf. Met een. Dat is heel interessant. Dat is ook heel leuk, heel leerzaam. Ja. Voor mij leerzaam, omdat je natuurlijk uit een soort familie tunnelvisie komt. En je krijgt in één keer met meerdere shareholders te maken met grote visies. Zij denken groot, zij willen veel.
Hoe gaat zo'n aandeelhoudersvergadering?
Nou, gewoon zo van, jongens, wat zijn de plannen? Nou ja, we denken dit en dit. Nou, gooi er nog maar even 20-30% groei bovenop, want dat streven wij wel na. En ga vooral zo denken.
Hmm.
Dus kijk, uiteindelijk zitten we nog wel gelukkig met een deel van het oude team, management team hier in Thesis bijvoorbeeld doorgegroeid als CEO. Ja. Jeroen is onze CFO. Dus we hebben nog steeds een clubje wat actief is. Er zijn er twee van die toen bij Noord zijn aangenomen. Die zitten er nu ook bij. Dus het is een beetje een mix geworden. Maar dat draait eigenlijk best wel goed. En we hebben nu gewoon met elkaar de ambitie om... Ja, voorheen was het als Mystic zijnde van willen de beste worden in dat segment, in die accessoires.
Ja.
Maar nu willen we echt als groep binnen de industrie echt een grote speler gaan worden. En dat we zijn aardig op weg.
Ja, wat betekent dat over 5-6 jaar?
Nou, we willen wel leading zijn. Ik denk dat we nu op dit moment de tweede zijn in die groep. Dat bedrijf uit Duitsland, wat toen die move heeft gemaakt, dat is nog steeds wel het leidende bedrijf.
Dat is Duotone?
Duotone, ja. Ja, dat doe je met Ayen. Dus dat is een accessoiremerk, Duotone, een kitemerk.
Oh, dat was de splitsing.
De splitsing. Zeg maar. Dus het is, ze hadden nog een, dat is een heel gek verhaal, maar ze hadden nog een oud snowboardmerk van vroeger. Hadden zij qua merkrechten op de plank liggen, hadden ze niks meer mee gedaan. En toen dat Nord issue kwam, toen dachten ze, nou, we hebben een naam nodig. We hebben daar de merkrechten nog van. Duotone, knallen we erop. Hmm. En dat hebben ze wel heel goed gedaan qua marketing. Ze hebben echt het verhaal verteld van het oude Noord is nu Duotone. Ja. En wij waren natuurlijk op dat moment afwezig in de markt. En wij moesten natuurlijk heel snel proberen terug te komen. Nou, daar hebben we denk ik 1,5 jaar in verloren. Maar uiteindelijk waren we er. Hmm. Dus toen was er ineens een situatie dat de oude Noord-fans iets hadden van, hé, maar het was toch, ik moest toch naar Duotone, maar nou is Noord er ook weer. Dus hoe zit dat dan?
Ja.
Dus daar hebben we uiteindelijk gelukkig wel weer heel veel consumenten mee opgepikt. Maar ja, als gevolg dat zij natuurlijk nog wel echt ver op ons voor liggen. Maar wij zijn gewoon wel echt bezig om...
Want hoe groot is die markt wereldwijd?
Ja, je bedoelt in omzet of in gebruikers?
Ja, in omzet. Gewoon ja, ik denk, cijfers.
250 miljoen of zo.
Ja, dat is best wel klein.
Ja.
Hoeveel ruimte is er? Ja, dat is in iedere markt natuurlijk. Je hebt meestal 1, 2 grote spelers en eromheen.
Kijk, inmiddels heb je nu ook het wing foilen, wat er heel erg bij is gekomen. En dat is wel echt, denk ik, een blijvertje in die markt. Waarin dat we noemen het nu de windindustrie, waar voorheen het kite, windsurfen, is dat wing foilen.
Het wing foilen is Olympisch. Het is... het foilen niet. Het windsurf
foilen. Maar dat wing foilen is natuurlijk ook foilen. Dus dat gaat het heel erg raken. Ik sluit ook overigens niet uit dat ik dat wing foilen ook nog wel ooit Olympisch zie gaan. Maar goed, dat is een glazen bol, Mick. Maar ik denk dat daardoor is het wel groter dan die 250 miljoen. Maar dat is denk ik de kitesurfmarkt.
Ja.
Dus die windmarkt is een stuk groter. Maar wij tellen altijd een aantal kites en dat verdelen we dan een beetje. En dan kom je een beetje daarop uit, zeg maar.
Ja, het is met als je het hebt over Olympisch, inderdaad, dat is naar foilen gegaan natuurlijk, hè, met de plank, ook de kites. Dat vind ik het mooi eigenlijk wel, en dat ook als merk helemaal, dat vind ik het mooie aan alles wat niet Olympisch is per se. Dat vind ik ook met het extreme skiën, big air kiten. Jammer dat niet Olympisch is, maar het is helemaal niet, zo'n tv-genieke sport. Het zeilen eigenlijk ook niet. Het WK zeilen is in Den Haag. Het is allemaal het gebeurt buiten de kust. Dus de Olympische sporten, Dorian van Rijsselbergen, volgens mij die jij ook goed kent. Die
en gesponsord ook nog.
Echt gesponsord, bij de Olympische Spelen. Alleen dat voor je merk is die content, het leven, de lifestyle.
Ja.
Natuurlijk om een merk op te bouwen, ontzettend belangrijk.
Ja.
En dat is... Ja, wat jullie heel mooi doen en heel goed snappen, denk ik.
Nou ja, dat is bijvoorbeeld, zag je met snowboarden ook. Dat ging op een gegeven moment naar de Olympische Spelen. En dat is dan natuurlijk mooi voor het snowboarden dat de massa dat te zien krijgt. Maar eigenlijk is het snowboarden natuurlijk gewoon...
De meest verdiende atleten toen het snowboarden in de Spelen kwamen, waren de snowboarders die hun eigen productiebedrijf hadden in videocontent. Ja. De snowboardfilms.
Ja, toen nog de Travis Rice van deze
Travis
wereld.
Travis Rice, inderdaad.
Ja, die backcountry video's met Red Bull creëerden. Ja, dat was wat je wilde zien. En dan gaan ze nu... Kijk, de halfpipe en sloopstaal, het is allemaal heel tof. Maar het is ook een beetje omdat de Olympische Spelen willen verjongen en denken, laten we die sporten er maar bij houden. Maar
het past net niet.
Nee. Het schaatsen is natuurlijk wel echt een mooie vorm van een Olympische sport, waar je gewoon als eerste over de lijn moet. Ja. Alle hoeken, camera's. Ja, perfect in beeld brengen.
Ja, gelukkig kunnen we dan surfen of skiën of welke outdoor lifestyle sport dan ook gewoon lekker doen.
Precies.
Ik ontleen er heel veel plezier aan in ieder geval. Bedankt Max voor je verhaal en ontzettend veel succes met het overal van de wereld nog.
Zeker.
Verder.
Gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuitert.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.